Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij de podcast Huisarts en Celiakie. Wij gaan praten over deze aandoening in een drietal afleveringen. En in de eerste is mijn gast Louise Meharien, hoogleraar bij het LUMC in Leiden. Met celiakie als speciaal aandachtsgebied. Welkom allereerst, fijn dat u er bent.
Dank je.
Want we gaan het hebben over celiakie. En de eerste vraag is even, celiakie, deze oud-huisarts zegt dan en darmen. Maar het is veel meer, hè? Wat is het eigenlijk precies?
Ja, het is veel meer dan de darm. Natuurlijk is celiakie een ziekte van de dunne darm. Maar niet alleen. Inmiddels weten wij dat celiakie is een auto-immuune ziekte. En is ook een systemische ziekte. En de darmen wordt daarbij ziek met vlokatrofie, een chronische ontsteking. Maar je kan ook andere klachten hebben, zoals reumatische klachten, voedingstekorten, zelfs concentratiestoornissen en gedragsproblemen. En dat is dus omdat niet alleen de darm, maar ook extra-intestinale problemen daarbij zijn.
Wij gaan daar zo ook iets meer op in, op die symptomen. Maar zit het in het beeld van velen van ons nog wel celiakie, darmen, dat als het ware de enige plek is?
Absoluut. Tot niet zo lang geleden, dat was celiakie in alle boeken binnen de ziektes van de dunne darm. En dat is nog steeds. Maar met de notatie, het is een auto-immune ziekte, multisystemisch. Nee. De oorzaak is nog steeds natuurlijk het eten van gluten. Bij mensen met een bepaalde genetische predispositie voor de ziekte. Dat is niet veranderd.
Dat is niet veranderd.
Nee.
Eerst even, want we hebben aantallen, maar het aantal wat onderzocht is, wat een soort feitelijkheid is, dat is vele malen groter dan dat we als patiënten kennen.
Ja, absoluut. Uit vele wetenschappelijk onderzoek, epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek, is duidelijk naar voren gekomen dat 1% van de algemene bevolking heeft celiakie. Dat is natuurlijk niet de aantallen van gediagnosticeerde patiënten. Nee. Dat is veel en veel en veel lager. Maar dat is dat vast. 1% van de algemene bevolking heeft celiakie.
En als we dat een beetje vertalen naar de praktijk, dan komen we in Nederland momenteel op 160.000, 170.000 mensen uit.
Ja.
En een hele snelle som, dan zou elke huisarts, hoeveel zou die er dan ongeveer moeten zien?
Ongeveer tussen 15 en 20 patiënten.
Okay.
En dat weten alle huisartsen dat dat dus niet het geval is. Er zijn sommige huisartsenpraktijken met 1 of 2 patiënten en heel veel zonder geen enkele patiënt met celiakie. En dat klopt niet.
Maar dat betekent dus dat we bij wijze van spreken 5 van de 6 missen?
Wij missen 6 van de 7. Okay. Wij weten zeker dat voor elke patiënt met gediagnosticeerde celiakie zijn er 7 zonder de diagnose.
Mogen we wel zeggen, het is ook een lastige diagnose?
Ja. Op een manier is lastig, omdat anders dat waarin de diagnose natuurlijk gesteld. Aan de andere kant is het een heel makkelijke diagnose. Omdat we hebben hele goede bloedtesting om de diagnose te stellen. Dus het is een interessante...
Ja. Voordat je bij die bloedtest komt, moet je er eerst aan denken. Daar gaan we eerst eens even over praten.
Precies.
Want daar zit natuurlijk eigenlijk het belangrijkste ook wel reden van waarom u dit vertelt.
Ja.
Want er komt nu een scala van mensen, veel in de eerste lijn bij die huisartsen. En wanneer moet je er nou aan denken? Zeg maar? Want dat is natuurlijk het grote probleem.
Dat is de belangrijkste punt inderdaad. En wat gebeurt is dat omdat zo lang is gedacht dat celiakie een ziekte van de dunne darm was, denken wij vaak aan celiakie alleen bij darmenklachten. Met name chronische diarree. Maar inmiddels weten wij dat alleen maar een kleine percentage van de patiënten hebben buikklachten. Bijvoorbeeld alleen maar 30% van de patiënten met celiakie hebben diarree. Dat betekent 70% van de patiënten dus niet. Dus als jij alleen denkt aan celiakie bij diarree, bij chronische diarree, nou, dan ga je veel patiënten missen. Dus we kunnen zeggen dat het is een scala en symptomen. Je hebt eerst de buikklachten, diarree, maar alleen bij 30% van de patiënten. Maar ook obstipatie, dat niet reageert op gebruikelijke laxantia. Ook buikpijn. Heel veel van de patiënten met spastische darm hebben eigenlijk celiakie. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Ja. En daarna heb je de extra-intestinale klachten. Mensen met ijzergebreksanemie, mensen met osteoporose, met onverklaarbare fracturen, infertiliteit bij vrouwen, vroeg geboorte bij vrouwen zonder gediagnosticeerde celiakie, slechte groeien bij kinderen. En daarna de niet-specifieke klachten, zoals chronische moeheid bijvoorbeeld, of gedragsstoornissen.
En dat tweede deel van de klachten wat u noemt, is dat eigenlijk ook een beetje het gevolg van het al langer hebben van de celiakie, waardoor je minder dingen opneemt, bijvoorbeeld in de darm, dus minder goed groeit en daardoor?
Dat kan. Dus dat kan in consequentie zijn van voedingstekorten door malabsorptie in de dunne darm. Bijvoorbeeld ijzergebrek, anemie is een duidelijk voorbeeld daarvan. Maar dat hoeft niet. We weten ook dat zijn bijvoorbeeld kinderen die slechter groeien, ondanks dat alle macro- en micronutriënten in het laboratoriumonderzoek normaal zijn. En dat is waarschijnlijk een gevolg van auto-immune complexen op de bot zelf.
Okay.
Dus dat is meer
op meerdere manieren. Ja,
dat kan op meer manieren.
Nog even, het kan op alle leeftijden. Het is ook geen kinderziekte, hè? Maar wel vaker bij.
Nou, dat vraagt me wat, omdat ik ben van overtuigd dat de ziekte bij de kinderleeftijd begint, vroeg in het leven. En dat weten wij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek in cohorten van kinderen die zijn gevolgd vanaf de geboorte. En wij zien dat al bij de leeftijd van 3 jaar een grote deel van de kinderen met een verhoogde kans voor celiakie hebben gekregen. Het zullen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, mensen die dat later kregen. Maar ik ben van overtuigd dat in de meeste gevallen niet de diagnose, maar de ziekte. Op de kinderleeftijd, vroeg in het leven, ja.
Tweede is, vaker bij vrouwen dan bij mannen?
Ja, dat klopt. Dat is vaker zo bij auto-immune ziekten in het algemeen. Hè? Dat vrouwen vaker lasten van auto-immuniteit hebben dan mannen. Maar zeker bij celiakie. In het algemeen kunnen we zeggen dat de ziekte 2 keer zo vaak bij vrouwen komen als bij mannen. Okay. En ook heel vroeg in het leven. Al bij hele jonge kinderen zie je dat 2 keer de ziekte bij meisjes voorkomt als bij jongens.
Nou zei u al, en daar gaan we nu naartoe, eerst dat scala wat zo uiteenlopend is. En nou ja, een huisarts doet nog wel eens dan een bloedonderzoek. En zou die dan gewoon even, ja het klinkt zo makkelijk, iets vaker celiakie moeten? Wat is die test dan heel bewijzend, zeg maar?
Ja, de testen dat de huisarts aan kan kruisen, gaat om specifieke celiakie antilichamen. Dat wil zeggen dat mensen met celiakie maken antilichamen die alleen C kunnen maken. En vandaar dat de aantonen van deze antilichamen zo goede diagnostische testen zijn voor celiakie. Het gaat met name om antilichamen tegen het enzym tissue transglutaminase. Deze antilichamen zijn zeer specifiek voor celiakie. Zeker als dat in grote hoeveelheden in het bloed aanwezig zijn, correleert dat heel goed met de vlokatrofie in de dunne darm. Zo goed dat wij er bij kinderen richtlijnen hebben waarmee de diagnose alleen met het bepalen van antilichamen gesteld kan worden. Ja. En de volwassenengeneeskunde begint dat ook nu te doen.
En kun je het ook omkeren? Je doet die test, die is negatief. Kun je dan ook uitsluiten dat je met celiakie te maken hebt?
Met grote waarschijnlijkheid. Ja. Kijk, dat zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ja. Met grote waarschijnlijkheid kan je dat uitsluiten. Het is altijd belangrijk om op dat moment te checken dat de persoon, de patiënt, voldoende gluten eet. Omdat dat is wel een valkuil. Ja. Mensen dat misschien naar dit podcast hebben geluisterd en denken, nou, misschien heb ik celiakie. Zonder naar de huisarts te gaan, beginnen ze minder gluten te eten. Daarna komen een paar weken later bij de huisarts. En dat kunnen de testen een beetje dubieus zijn. Ja. Dus dat moet je wel checken normale gluteninname. En dan is de specificiteit en sensitiviteit heel goed.
We schieten op. Eerst moesten we eraan denken. Ja. Nu hebben we de test gedaan.
Ja. Ja.
En
ja.
Nou hebben we iemand, ook als huisarts. Ja. Nou ja, ja, het is helder. U heeft het of we hebben het ontdekt. Ja. Ja. Wat dan?
Wat dan? Nou, dat is belangrijk dat de huisarts vertelt. U heeft dit, de celiakie. De behandeling is zonder medicijnen. Dat is, dus de slechte nieuws is dat u heeft een ziekte. De goede nieuws is dat de ziekte heel goed behandeld kan worden zonder medicijnen.
Ja.
Met een dieet, een glutenvrij dieet. Dat glutenvrij dieet is, dat moet wel de hele leven gevolgd worden. Omdat als jij hebt celiakie, dat heb je voor jouw hele leven. En een glutenvrij dieet is elke keer makkelijk te volgen. Omdat het is meer glutenvrij producten en meer bekendheid daarvoor. Maar dan is het belangrijk dat de patiënt gestuurd wordt naar een diëtiste. Om samen met de diëtiste het glutenvrij dieet door te nemen.
En kan elke diëtiste dat? Of is dat een onaardige vraag voor mij? Of moet je toch ook een beetje gespecialiseerd zijn?
Het liefste wil je een gespecialiseerde diëtiste. Een diëtiste die verstand van zaken heeft. Dan die zijn er wel. En is zelfs binnen de vereniging, de Nederlandse vereniging van diëtisten, is een groep gespecialiseerd in glutenvrij adviezen.
Want het is heel belangrijk om echt te weten waar die wel en niet in zitten. Ja. Want er zijn nogal wat fabeltjes en misverstanden in het leven. Hè?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld, er zijn veel mensen die denken dat de spelt glutenvrij is. Nou, dat is dus niet het geval. Spelt is een oude vorm van tarwe met vele gluten. Maar een diëtiste die kan jou de weg heel eenvoudig geweest maken. En dan is niet zo moeilijk.
Nee.
En gluten is een lastige eiwit voor mensen met celiakie. Maar is een voedingskundige niet belangrijk eiwit. Je kan heel goed eten, heel goed groeien zonder gluten.
En dan hoor ik ook wel eens mensen die zeggen dan neem ik af en toe weer een beetje gluten. Want ik kan het niet. Maar dat is niet verstandig, geloof ik. Hè?
Dat is niet verstandig. En dat weten wij ook uit wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium. Waar wij dus lymfocyten van de mensen met celiakie stimuleren. Met superkleine microgrammen gluten. En dat kan je zien hoe de lymfocyten helemaal gek van worden. Die worden beginnen zich delen en allemaal antilichamen laten maken aan de B-lymfocyten. En dat is dus chaos.
Ja.
En dat moet je niet hebben.
Moet je niet hebben.
Nee.
Nou ga je daar niet dood aan, zeggen andere mensen wel eens. Maar waarom is het nou toch zo belangrijk dat je zo vroeg mogelijk het opspoort?
Ja, je gaat niet dood aan celiakie, maar je kan wel een hele slechte kwaliteit van leven hebben. Als je celiakie heeft, dan dat wordt niet behandeld. Eerst door alle klachten dat we al benoemd hebben. Maar ook kan je complicaties krijgen.
Ja.
En dat wil je dus voorkomen. We hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we de fantastische Generation Rotterdam-studie. Waar 20.000 kinderen uit de algemene bevolking in Rotterdam gevolgd worden. En dat weten wij dat kinderen met celiakie, maar niet gediagnosticeerde celiakie, bij de leeftijd van 6 jaar, die zijn al kleiner van de stuk. Die hebben meer osteoporose en doen slechter op school.
Ja.
Dus dat zijn allemaal redenen om dat vroeg op te sporen en te diagnosticeren en te behandelen.
En ook nog een beetje het gevoel, er is wat niet erkend wordt misschien. Hè?
Absoluut.
Dat is ook nog een belangrijke.
Absoluut. Het wordt niet herkend, wordt niet gediagnosticeerd. Maar we hebben fantastische middelen voor diagnose en behandelen.
Ja. Dus het is eraan denken.
Ja.
Het is de bloedtest dan doen.
Ja.
Goede diëtist.
Ja.
Dan is ook tegenwoordig erg belangrijke vraag. Wat kost zo'n test
wat
dan?
Kost.
En et cetera. U voelt hem al aankomen. Is het kosteneffectief?
Ja, de diagnose is zeker kosteneffectief. Omdat bloedtesten is echt niet duur. Ik durf het niet precies te zeggen hoe bij de huisartsenpraktijk kost. In een ziekenhuis is ongeveer €15. Dus dat is geen geld. En het glutenvrij dieet is wel duurder dan een gewone dieet. Dus glutenvrij producten zijn in het algemeen duurder dan normale producten. Maar we moeten ook denken dat de meeste producten zijn van natuur glutenvrij. Alle vlees en vis en melk en melkproducten, groenten, dat is van natuur glutenvrij. En daarnaast, je kan het ook aangeven bij de belastingaangifte dat je een glutenvrij dieet volgt. En dat krijg je een beetje steun om voor de kostenvergoeding.
Dus aan die kosten mag en kan het niet liggen om hier niet serieus mee aan de slag te zijn.
Nee, en vooraal is dat niet in de EE. Is veel en veel goedkoper dan nog meer bezoek naar de huisarts. Nog meer naar de specialist. Een echo van de darm. Nog meer bloedonderzoek. Naar de psycholoog. Ja. Nou, noem maar op. Dat is veel en veel duurder.
Eén vraag, want huisartsen zien natuurlijk vaak gezinnen.
Ja.
De genetische kant, er zit een genetische component. Eerst nog even een fabeltje, borstvoeding geven helpt niet, hè? Ja, om andere redenen goed, maar niet specifiek hiervoor, hè?
Nee. Ja, veel jaren dachten we dat borstvoeding kon beschermen tegen celiakie. Maar in Europa hebben we aangetoond met een goede onderzoek dat dat niet het geval is. Borstvoeding is de beste voeding voor de baby, maar niet om celiakie te voorkomen. En dat is belangrijk, omdat moeders hebben soms een schuldgevoel. Ik heb geen borstvoeding kunnen geven. Nou, dat hoeft niet.
Dat is het niet. Dan die genetische kant nog, want er zit een familiair grotere kans of zo.
Absoluut. En genetica is heel belangrijk voor celiakie. Het gaat om halen antigenen, dus genen in chromosoom 6, HALA, de Q2 en de Q8. Alleen mensen met deze HALA kunnen celiakie krijgen. En dat betekent dat de celiakie gaat in de families door. Dus wij zeggen dat in de algemene bevolking 1% van de mensen hebben celiakie. Als iemand een eerste graad verwant met celiakie heeft, is de kans verhoogd tussen 10 tot 40%. Okay. Afhankelijk van geslacht, ben je een jongen, ben je een meisje. En afhankelijk van hoe is de combinatie van de genetica dat de persoon heeft. Maar voor de huisarts, als één persoon in de familie celiakie heeft, nou denk nog vaker aan celiakie. De kans is veel en veel groter.
Want het is niet zo, als je dat gen hebt, heb je ook celiakie. Nee. Maar je moet het gen wel hebben om celiakie te
krijgen. Zo is het, precies. Ja.
De huisartsen, die zijn bijna aan het einde. Die zijn nu helemaal, hebben alles gehoord over celiakie. Wat is nou het allerbelangrijkste eigenlijk? Want u ziet ze uiteindelijk in een vaak verder stadium. Dat u vaak denkt, nou hadden we het maar eerder bij wijze van spreken. Wat is uw belangrijkste boodschap aan die huisarts?
Ja, denk aan celiakie. Als je aan denkt, je zal het vinden. Zonder enige twijfel. En als je zegt, ja, maar ik test de celiakie en ik vind het niet, dan test je bij de verkeerde patiënten. Dus meer aan denken en meer testen.
Ja, en nogmaals, die test, dat is uiteindelijk een druppel bloed, althans een gewone bloedbuisje. En
Ja, gewoon een bloedbuisje. En het ziet in de algemene aanvraag van de huisarts, geneeskunde, kan je aankruisen. Wel de goede test aankruisen, hè? Want dan soms zie ik, dat is de allergie voor gluten. Nee, dat is dus geen celiakie.
Specifiek
tissue transglutaminase IgA aankruisen. En dat is het.
En de kwaliteit van leven van de...
Kan veel beter worden. Ja, nou, absoluut.
Ik wil u zeer danken voor alles, dit college eigenlijk over celiakie. En hopen dat het bijdraagt aan een verhoogde awareness bij de collega huisartsen. Om eraan te denken en het misschien vaker te gaan vinden.
Ik hoop het, bedankt.
Zeer veel dank, Louise Marien, hoogleraar dus aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En daar met celiakie als speciaal aandachtsgebied. Dank voor het luisteren, veel succes met uw werk in praktijk. En graag tot de volgende aflevering.
Dit was de podcast van MedNet. In samenwerking met Thermo Fisher Scientific. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.